Thijs die gaat met ons hebben over een stuk uit Genesis. Genesis 2 vers 18 tot en met 25. En dat wil ik graag met u lezen. En ik lees dat uit de NBV-vertaling. Nou, het is makkelijk op te zoeken, dus daar hoef ik niet lang op te wachten. In Genesis 2, daar staat in vers 18, God, de Heer, dacht, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Toen vormde hij uit aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels. En hij bracht die bij de mens om te zien welke namen de mensen zou geven. Zoals hij elk levend wezen zou noemen, zo zou het heten. De mens gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en aan alle wilde dieren. Maar hij vond geen helper die bij hem paste. Toen liet God, de Heer, de mens in een diepe slaap vallen en terwijl de mens sliep, nam hij een van zijn ribben weg. Hij vulde die plaats weer met vlees. Uit de rib die hij bij de mens had weggenomen, bouwde God, de Heer, een vrouw en hij bracht haar bij de mens. En toen riep de mens uit, eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten vrouw, een uit een man gebouwd. Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Tot zover.
Goedemorgen allemaal. We hebben een stuk gelezen uit Genesis 2, een bekend stuk denk ik. Een stuk waar je ook heel veel verschillende kanten mee op kan. Eerste waar je aan denkt, waar het eigenlijk ook over gaat, is man en vrouw. Het is iets wat vaak met huwelijken ook wordt besproken. Het is ook hoe vaak in de Bijbel een uitleg over seksualiteit wordt gegeven. Dus nou, dat kan nog wat worden vandaag. Maar je kan er ook een hele andere kant mee opgaan. En ik word soms een beetje ambitieus als ik ga preken. Dan zie ik zo'n mooi stuk en dan denk ik, wauw, er zit zoveel in. Je kan er ongeveer alle levensvragen met dit stuk beantwoorden. Moet je maar even kijken. Waarom bestaan we? Waarom begon God met scheppen? Wat is ons doel? Waarom geloven we nu al? Wat is onze relatie met Christus? Wat moeten we nu doen? Het staat allemaal in dit stuk. Het zal je verbazen. Nee, dit is ook een techniek die ik van Bjorn heb geleerd. Je moet altijd eerst je publiek soort van helemaal verbazen met alles wat langs gaat komen. En dan, terwijl je bezig bent, en ik zeg, oh ja. Maar u zal het zien. We gaan gewoon beginnen met dit stuk. Het is een heel bekend stuk, maar er zit een hele diepe laag in. En het is zelfs iets om een ander onderwerp, wat eigenlijk vaak best wel moeilijk is, heel begrijpelijk te maken. We gaan het zien. Ik wilde eerst met jullie bidden. Vader, ik wil u danken voor vanmorgen, voor dit moment. We mogen weer bij elkaar komen als gemeente. We mogen nadenken over dat woord. We mogen inderdaad nadenken over wat zinvol is in ons leven. Geef ons de wijsheid, geef de woorden, Vader. U bent ook degene die het uitwerkt in de harten. En u bent degene die weet wat speelt. Mogen we er iets uit meenemen en mogen we vooral vertrouwen op u, de God die ons zo'n geweldige boodschap geeft. In Jezus' naam, amen. We hebben uit de NBV-vertaling gelezen. En misschien weet u nog de vorige keer dat ik sprak. Ik kom altijd terug op de vorige keer. Maar toen hebben we ook uit de NBV-vertaling gelezen en dat was een soort proef. Meestal lezen we uit de NBG-vertaling, maar die is voor zeker de jongeren vaak net een beetje lastig. Ik heb toen niet heel veel feedback voor jullie gehad, maar een aantal zeiden ja, maar de NBV-vertaling is toch ook weer niet helemaal zo precies en zo letterlijk. Mis je dan niet wat scherp? We gaan wat nieuws proberen vandaag. En ik heb ze nu gewoon allebei erop staan. Want eigenlijk, dat heeft helemaal niks met het onderwerp te maken, maar eigenlijk is het juist ook een moeilijke vertaling als een concordante vertaling waar we mee werken, is juist heel geschikt om naast zo'n hele begrijpelijke vertaling te leggen. Dan lees je de begrijpelijke vertaling en denk je, oh ja, ik weet waar het over gaat. dan lees je de wat moeilijkere vertaling en denk je, oh, daar worden sommige dingen weer net iets scherper gezegd. Dus weer jullie feedback graag aan het eind, of dit een goede manier van werken is. Ik wilde gewoon beginnen met door Genesis 2 gaan en wat dingen eruit halen. En laten we maar gewoon beginnen. En Yahweh Elohim zei, het is niet goed voor de mens alleen te zijn. Ik zal voor hem een hulp maken als zijn tegenover. Nou, dan is het toch goed dat er soms zo'n makkelijkere vertaling bij staat. Hè? Maar even kijken hoe het met jullie Hebreeuws is. Hebben jullie nog geoefend? Wat betekent Yahweh Elohim? Wie weet het? Dat is dan omdat het vrij vaak in de tekst terugkomt, toch even goed om heel kort even uit te leggen. Hè? Want anders vraag je misschien steeds af, wat betekent dat? Het zijn titels voor God. De eerste is eigenlijk zijn naam, vaak vertaald met Heere. Het komt van het werkwoord zijn en het komt uit dat bekende verhaal. Dan zegt God tegen Mozes, ga naar Egypte toe en bevrijd mijn volk. En dan zegt Mozes, ja prima, dat ga ik doen. Maar wat is eigenlijk uw naam? Hoe heet u? Want ze gaan natuurlijk vragen, ja, welke God stuurt jou dan? En dan zegt hij, ik ben die ik ben. En dat is dan zijn uitleg van, ik heb verder geen naam nodig. Ik ben degene die er altijd is. Het is een mooie titel voor God, een mooie naam voor God. Het betekent alleen letterlijk niet ik ben, maar hij is. Dat is een opvallend iets. Dus hij zei, mijn naam is ik ben, en dan wordt er dus over God gesproken als ja, hij die is. Maar dat is dus wat de naam betekent. En Elohim vertalen we eigenlijk meestal met God. Maar ja, God is ook een woord waar we verder niet heel veel betekenis meer aan hechten. Dat betekent eigenlijk iets als onderschikker. Dus nou goed, dat wordt hier zo even heel snel gezegd, maar daar zou je snel overheen lezen. Dit is wat het betekent. Het is dus zijn naam en zijn titel bij elkaar. Goed, maar dat is verder niet waar we het lang over gaan hebben vandaag, maar dan struikelt u daar niet over. Hier begint het. God zegt, het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. En eigenlijk is dat wel een vreemd iets als je dat bedenkt. Moet je je voorstellen, Adam was gemaakt, was in de hof gezet, hij wandelde met God. Had alles in de hof wat hij wilde hebben. Wat miste hij? Hij was in de hof van Ede. Ede betekent wilde, overvloed. Alles wat hij nodig had, was daar. En dan toch, kennelijk mist Adam iets. Gek om je voor te stellen. Maar het laat misschien ook juist wel zien dat we gemaakt zijn om relaties aan te gaan. Dat het helemaal niet gaat om alle wilde en overvloed. Eigenlijk ook een beetje wat Juri zei. Het gaat er niet om wat we bezitten, maar we zijn echt gemaakt voor relaties. God die zegt het ook hier. Ik zal voor hem een hulp maken als zijn tegenover. De MBV zegt als iemand die bij hem past. Ik weet niet of sommigen nog een Engelse concurrente vertaling op hun schoot hebben liggen. Die zegt weer iets anders. Die zegt als zijn complement. Weet jullie nog wat complement is? Was het 2 weken geleden, Pieter? 2 weken geleden hebben we het over, was dat ook de volgende dia? Herinnert u zich nu weer wat we 2 weken geleden besproken hebben? Complement. Ja, dat is een woord dat we niet vaak gebruiken. Maar het is dus datgene wat compleet maakt. Je hebt een cake, je snijdt er een plakje uit, de cake is niet meer compleet. Het stukje wat je eruit hebt gesneden is het complement. Zodra je dat weer terugstopt, is de cake weer heel. Ah, er zitten wat sneden. Goed, bijzaak. Dus, in de Engelse vertaling wordt gezegd dat God over de vrouw praat als datgene wat compleet maakt. Mooie gedachte. Het komt ook zeker in het stuk voor, maar het is wel net iets meer uitleg dan het woord eigenlijk zegt. Daarom heb ik als zijn tegenover vertaald. Want eigenlijk is het degene die voor je staat, dus dat is tegenover. En nou, dat is eigenlijk ook wel een mooie weergave van iemand die je vergezelt. Iemand waarmee je een relatie kan aangaan die op dezelfde hoogte zit. Dat zit allemaal een beetje in dat woord. Nou, en dan komt er een vreemde scène. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben afgevraagd. God die bedenkt, ik ga voor de mens iemand maken om een relatie mee aan te gaan. Het eerste wat hij doet is dieren maken. Vreemde scène. Laten we maar eens even lezen. En Yahweh Elohim formeerde vanuit de aarde ieder beest van het veld en alle vogels van de hemel. En hij bracht ieder mens, ieder tot de mens, om te zien hoe hij het zou noemen. En iedere naam die de mens hem noemde, een levende ziel, zou noemen, dat was zijn naam. Dus noemde de mens namen voor al het vee en voor de vogels van de hemelen en voor alle beesten van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als zijn tegenover. Ja, wat moet dat een vreemde scène zijn geweest. Je krijgt ook inderdaad allerlei schilderijen over mensen die daar een mooie voorstelling van hebben gemaakt. Adam is op zoek naar iemand die hem kan vergezellen, iemand om zijn leven mee te delen. En er komen allerlei leeuwen langs alle soorten en maten, vogels, dieren. Ik zat nog wel even te denken, moet ik hier hij met een hoofdletter of hij met een kleine letter vertalen? Is het nou dat God geen hulp vond, dat hij soort van dacht van ik ga eens langs die dieren? Of is het Adam die zelf door al die dieren heen ging en eigenlijk zag dat er... Het Hebreeuws heeft geen hoofdletters, dus ik kan hier niet zeggen wat de juiste vertaling is, maar het beeld is duidelijk. En de tekst gaat verder. Toen deed Yahweh Elohim een verdoving op de mens vallen. En terwijl hij sliep, nam hij een van zijn zijkanten. Gaan we het straks over hebben, waarom ik dat zo vertaald heb. En hij sloot het vlees onder haar. Dit is ook wel een bekend verhaal, hè? De befaamde rib die uit Adam genomen werd. Er schijnen zelfs nog mensen te zijn die echt geloven dat mannen één rib minder hebben dan vrouwen. Dat is niet waar. Als er nog mensen zijn met wederom een Engelse concordante vertaling op hun schoot, dan staat er nog iets anders. Een hoekig orgaan. Goed, voor degenen die het niet interessant vinden, even niet luisteren, dan ga ik heel kort de gedachte uitleggen waarom zij daartoe gekomen zijn. Ze zijn uitgegaan van het idee dat de mens zowel mannelijk als vrouwelijk geschapen werd. Dat staat ook in het hoofdstuk hiervoor. En dat toen de vrouw uit de man gemaakt werd, een soort van het vrouwelijke deel uit de mens werd weggehaald en daar de vrouw uiteindelijk van gevormd is. Is dus niet geheel onlogisch naar het vorige stuk, maar het is niet helemaal wat het woord betekent. Ik ben eens even erop gaan zoeken. Het woord wat hier gebruikt wordt, is hetzelfde woord wat wordt gebruikt om de zijkanten van de Ark van het Verbond aan te duiden. Die twee zijkanten waar de ringen aan gemaakt werden om de draagstokken doorheen te doen. De lange zijkanten van de Ark van het Verbond. Het is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt om de lange zijkanten van de tabernakel aan te duiden. Niet de korte zijkanten, de lange zijkanten. Dus dat schijnt ook nog iets te zijn. Maar het lijkt dus echt te gaan over gewoon een woord voor zijkant. En nou ja, als je dan even teruggaat, het idee dan achter de Engelse woordkeuze was, het gaat om de zijkanten van een gebouw, het gaat om een afgesloten ruimte. Dat lijkt qua vorm ergens op een baarmoeder en zo kwamen ze dan hierop. Maar taalkundig is het niet helemaal goed uit te leggen dat je van zijkant naar hoek gaat. Dus vandaar. Alleen, ja, hoe geef je dat dan weer, hè? Ik heb erover nagedacht. Hij nam een van zijn zijkanten. Maar weet je, ik denk dat je dat gewoon zo moet zien. Wat is de zijkant van een mens? Dan kom je toch gewoon hier uit, zijn zij. Ribben is misschien niet eens zo'n heel gek idee. Of is dat misschien weer net iets te specifiek? Maar er werd dus een deel uit de Adam genomen. Een deel uit zijn zij. Dat zou heel goed een rib en wat vlees kunnen zijn. En dat gebruikte God om een vrouw te maken. En hij bracht haar tot een mens. En daar zit iets interessants in. Die vrouw die werd dus uit de mens genomen. Hier zit dat idee in van dat stukje wat uit die cake wordt gehaald. De vrouw werd uit de mens genomen. En dat is misschien ook meteen de verklaring waarom er altijd zo'n verlangen is om weer op zoek te gaan naar die verbinding. Waarom man en vrouw dat verlangen hebben om met elkaar die relatie aan te gaan. Om weer bij elkaar te komen. Uit de mens genomen. Dus eigenlijk is, om het nou te zeggen dat de man incompleet is zonder de vrouw is ook weer zoiets. Maar u snapt het idee. Dan wordt instemmend geknikt. En dan krijgen we een soort lofzang van Adam over de vrouw die gemaakt werd. De mens zei, deze keer is het bot van mijn bot en vlees van mijn vlees. En van haar zal de naam genoemd worden vrouw, want uit de man werd deze genomen. In het Hebreeuws is dat een woordspeling, omdat vrouw hetzelfde woord is als man, maar dan met een vrouwelijke uitgang. Dus vandaar dat de NBG ook manin heeft vertaald hier, om dat een klein beetje duidelijk te maken. Maar hier zit misschien eigenlijk ook gelijk wel het antwoord in wat er nou eigenlijk uit Adam genomen werd. Misschien kan je kennen dit spreekwoord, dus we lezen er niet meer zoveel in. Maar misschien is het inderdaad gewoon bot en vlees werd uit zijn zijkant genomen en daar is die vrouw van gemaakt. Dit is bot van mijn botten en vlees van mijn vlees. Goed, als je niet de context erbij hebt, dan is dit misschien een beetje een beledigende vraag, maar toch is het goed om over na te denken. Wat onderscheidt Eva nou van de dieren? Waarom waren de dieren ongeschikt en was Eva geschikt om gezelschap te zijn voor de mens, voor de man? Enig idee? Intelligentie heeft het zeker mee te maken. Je kan twee verschillen uit de Bijbel zelf halen. De eerste is, er wordt heel specifiek gezegd dat al die dieren die werden uit de grond gemaakt en die werden aan Adam laten zien. Maar dat was allemaal niet van hem, dat was allemaal niet iets van hem. Dat was niet hetgene wat hij miste. Dat is, zoals Pieter zei, de komkommer die je dan terugstopt op het plekje in de cake, maar dan is de cake niet compleet. Dan is de ruimte wel gevuld, maar dat is niet van hetzelfde. Evengoed is het zo dat van de mens wordt specifiek gezegd dat God daar zijn adem in blies. Terwijl de dieren die zijn geschapen en die reageerden allemaal naar hun aard. Dat is misschien ook wat wij zouden noemen met dieren die reageren instinctief. En mensen die hebben Gods geest in zich en die staan op een hele andere manier in het leven. Een dier was inderdaad ook niet iemand die tegenover de man stond op hetzelfde niveau. Waarmee hij op dezelfde manier dat leven kon delen. Nou ja, en dan wordt daar een soort lering uitgetrokken. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. Dat is ook een typisch woord hier. Het is het soort van vasthouden aan elkaar, maar het wordt ook gebruikt om aan te geven hoe aarde aan elkaar plakt op het moment dat het nat is geworden. Dat is hetzelfde woord. Het is ook hetzelfde woord als afgoden aanhangen. Nou wil ik niet zeggen dat je je vrouw als een soort afgod moet aanhangen. Dat wordt er niet mee bedoeld. Maar daar zit hetzelfde idee in. Hè? Van ergens aan vasthouden. Er wordt dus die eenheid mee uitgedrukt. En er staat dan ook, en zij zullen tot één vlees worden. Zij zullen weer één geheel worden. Dit is ook waar wij het idee van het huwelijk misschien wel ergens vandaan hebben. Dan worden die twee worden weer één. En het is ook het stukje waar vaak de seksualiteit uitgehaald wordt. Het weer het één vlees worden. En dit is duidelijk hoe het complement weer bij elkaar komt. Hè? Dat beeld zit hier wel echt duidelijk in dit stukje. Goed, even een tussensamenvatting. Hebt u al wat van de vraag uit het begin beantwoord? Nou, dat komt eigenlijk allemaal pas in het tweede stukje. Dus het zou interessant zijn als je daar nu al heel veel over gevonden hebt. Goed, mocht je de draad een klein beetje zijn kwijtgeraakt. Dit is eigenlijk wat Genesis 2 zegt. En eigenlijk als je het verhaal leest, is het wel allemaal heel bekend. Het is iets wat we dagelijks gewoon meemaken. Het is niet goed voor de mens om alleen te zijn. De vrouw werd uit een man genomen en dat is ook waarom er zo'n verlangen bestaat om als man en vrouw weer die relatie aan te gaan. De vrouw is gemaakt als zijn tegenover, zijn complement. Ze vullen elkaar weer aan. En bij het huwelijk wordt dat weer één geheel, één vlees. Goed. Je kan hier inderdaad meer over het huwelijk en over seksualiteit gaan doen. Maar het beeld wat hierin gebruikt wordt, dit is een beeld dat we allemaal heel goed snappen. Dit is ook een beeld wat we meemaken, wat we prachtig vinden. Als mensen trouwen, als twee mensen in elkaar vinden wat ze eigenlijk altijd al zochten, dat is toch prachtig, dat is toch mooi. Dat is iets wat ons raakt. Maar het is dus ook een beeld wat gebruikt kan worden om iets wat we misschien veel moeilijker en abstracter en ver van ons bedshow vinden, om dat uit te leggen. En daarvoor gaan we naar Efeze. Klein stukje uit Efeze lezen. Hier heb ik het iets anders gedaan. Ik heb nu twee teksten gedaan. Ik heb nu de NBV-vertaling gepakt en die iets aangescherpt op sommige punten. Dat is dus een tweede mogelijkheid. Dus als jullie dit fijner vinden, mag je dat ook zeggen. Voor straks. In Efeze 5 pakt Paulus dit beeld weer op. Hij zegt: mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de gemeente lief heeft en zich voor haar heeft overgegeven. En dan gaat hij nog iets verder door over wat Christus doet met de gemeente. En dan zegt hij: zo moeten mannen hun vrouw lief hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen vlees. Integendeel, men voedt en verzorgt het zoals Christus de gemeente. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Wat zegt Paulus hier? De relatie tussen man en vrouw is ook een beeld van Christus en de gemeente. De relatie tussen die twee kan je uitleggen door te kijken naar hoe man en vrouw een relatie met elkaar aangaan. Waarom roept die mannen op om hun vrouw lief te hebben? Hij grijpt eigenlijk terug op het idee van Genesis. Want hij zegt, ja, je zorgt toch ook goed voor jezelf? Je zorgt toch goed voor je eigen vlees? Voor je eigen lichaam? Maar als je trouwt, ben je één. Ben je één geheel geworden? Ben je één vlees? Dan hoort jouw vrouw bij jou. Dus dan moet je ook met minstens zoveel liefde voor die vrouw zorgen. En dus inderdaad, dat beeld gaat ook voor Christus en de gemeente op. Wij zijn het lichaam, wij horen bij Christus, wij zijn één geheel en hij zorgt voor ons, hij koestert ons, hij voedt ons, hij is met ons bezig. En hij citeert daarna ook weer het stuk wat we gelezen hebben. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, die twee zullen één vlees zijn. Dit geheimenis is groot en ik betrek het op Christus en de gemeente. Ja, en weet u, het werkt meerdere kanten op deze verbinding. Het werkt meerdere kanten op dit beeld. Het helpt om iets uit te leggen. Hè? Daar gaan we straks nog iets verder op in, over die relatie tussen Christus en de gemeente. Maar het geeft ook waarde aan het huwelijk. We weten tegenwoordig niet zo heel goed meer in de maatschappij wat nou eigenlijk de waarde is van het huwelijk. Het is vooral iets lastigs als je van elkaar af wil. Dat is denk ik een gangbare gedachte tegenwoordig. Maar er zit een enorme waarde in, want het laat dus iets. We hebben dus gezien hoe dat is gekomen. Hoe een mens in elkaar zit en hoe ze weer één geheel worden, hoe ze weer compleet worden, hoe ze elkaar aanvullen. Maar tegelijkertijd is het dus zelfs een uitbeelding van hoe de gemeente en Christus elkaar aanvullen. Dat is een enorme waarde die aan het huwelijk zit. Onze liefde beeldt iets uit van Christus' liefde, beeldt iets uit van Gods liefde. En ja, seksualiteit is dan natuurlijk ook iets wat veel meer waarde krijgt in als je er op deze manier naar kijkt. Dat het weer een één geheel wordt, dat je weer bij elkaar komt, dat je een dat je elkaar compleet maakt, dat is niet hoe vaak naar seksualiteit wordt gekeken. En dat is ook waarom seksualiteit vrij snel zijn waarde verliest tegenwoordig. Het is vooral iets, ja, het is iets leuks, iets spannends. Maar er zit dus eigenlijk een veel diepere waarde in. En juist ook als je dat in een huwelijk, in een veilige omgeving aangaat, dan kan dat die volle waarde krijgen. Maar goed, we gaan het niet heel veel over seksualiteit hebben vandaag. Maar het komt wel langs. En dit was maar een heel klein stukje van het beeld wat we in Genesis hebben gezien. Hè? Maar veel meer aspecten van wat we behandeld hebben, en daarom heb ik het ook iets uitgebreider behandeld, veel meer van die aspecten, die zijn één op één, kunnen één op één een stuk van onze relatie met Christus en zelfs van Gods relatie met de schepping uitleggen. Nou, en dit is een tekst, als je hem leest, dan denk je, poh, wat moeilijk. Van sommige mensen, ik zal je naam niet noemen, Pieter, dan gaan de oogjes glimmen bij dit soort teksten. Maar eigenlijk, wat ik een beetje hoop, juist omdat wij zo goed kunnen inleven in dat beeld van huwelijk, in dat beeld van man en vrouw, en we dat zo mooi vinden, als we dat nou kunnen overzetten en daarmee kunnen begrijpelijk maken wat het nou eigenlijk inhoudt voor ons en Christus, voor God en de gemeente. Ik hoop dat uw oogjes dan ook een beetje gaan glunderen als u dan dit soort teksten leest. Want er is nog een tekst uit Efeze. En daar staat, om even iets meer van de context erbij te pakken, begin ik een vers eerder. En alles onderschikt hij, dat is God, onder zijn voeten, onder de voeten van Christus. En hij geeft hem als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente, die zijn lichaam is. Het complement van hem die het al in allen compleet maakt. Poh, een moeilijke tekst, hè? Het gaat vooral om twee dingen in deze tekst. Wat lezen we hier namelijk? We hebben al besproken dat man en vrouw elkaar aanvullen. Dat de vrouw het complement is van de man. Dat zij uit elkaar zijn gehaald, maar weer één geheel kunnen vormen, elkaar kunnen aanvullen. Zoals man en vrouw elkaars complement zijn, zo zijn wij dat van Christus, lezen we hier. Ook dat is dus iets, het is een vreemd idee om dat zo te bedenken. Geldt dan precies hetzelfde? Zijn wij ook een soort van uit Christus genomen? Zo spreekt de Bijbel er wel over. Toen God begon met de schepping, toen bracht hij eerst Christus voort. En in Christus had hij al bedacht dat hij ons als gemeente ging maken, voordat er ook maar iets begonnen was. En dat gebeurde allemaal in hem. En wij maken hem dus compleet. Kan je daar iets bij voorstellen? Wij maken Christus compleet. Maar dan moet je ook een beetje bedenken, wat is Gods doel? Waar wil hij naartoe? Wat hij uiteindelijk wil, is precies waar complement over gaat. Wat hij uiteindelijk wil, is dat alles wat uit hem is voortgekomen weer bij hem terugkomt. Weer één geheel vormt. En dat gaat eigenlijk allemaal via Christus. Christus is hetgeen die dat uitwerkt. Door Christus zal uiteindelijk iedereen zijn liefde en genade leren kennen. En zal uiteindelijk iedereen weer terugkomen bij de Vader. Maar hoe doet Christus dat? En dat is waar wij in beeld komen. Want als je ook leest hoe Paulus over ons schrijft, dan zegt hij ook dat wij degene zijn door wie God zijn genade aan iedereen laat zien. Dat wij degene zijn die nu al die verzoening kennen, die uiteindelijk aan heel de schepping wordt bekendgemaakt. Dus zoals man en vrouw elkaar compleet maken, zo vullen wij ook Christus aan. Door ons heen zal uiteindelijk de schepping eerst bij Christus en uiteindelijk bij God komen. Want Christus wordt ook het complement van God genoemd. Maar dat is dan te begrijpen, als ik het op die manier heb uitgelegd. Eerst helpen wij mee, doet Christus door ons heen alles weer bij hem komen en uiteindelijk zal Christus alles bij God brengen. Dat is eigenlijk wat de tekst zegt, complement. En nou ja, het is eigenlijk ook een moeilijke tekst, want in één vers staat dus eigenlijk de hele geschiedenis. Van het begin tot het eind. In één vers staat hoe God begon Toen God begon, was hij alleen. Hij was nog niemand. En waarom begon hij met scheppen? Het is eigenlijk dezelfde vraag als bij Adam. Miste God iets? Was er iets wat hij nodig had? Hij was compleet. Waarom begon hij? Ook God, God is liefde. Ook God verlangde naar om zijn liefde aan te bekend te maken aan zijn schepselen. Ook God verlangde naar relatie. En hij begon met scheppen. Er werd een deel uit hem gehaald. En dat was Christus, zijn complement. En Christus ging ook weer verder met scheppen en er kwam meer uit voort. En uiteindelijk zal dus alles weer terugkomen bij Christus. En zal Christus alles weer terugbrengen bij de Vader. Een soort van cake waar je een stukje uit haalt, daar haal je weer een stukje uit. En dan stop je dat stukje weer terug in het eerste stuk. En dat stukje stop je weer terug in de cake. Dat is een soort van de geschiedenis in een notendop. En dat staat dus allemaal in dit ene vers. Maar er zijn veel meer overeenkomsten. Want wat gebeurt er als man en vrouw samenkomen, als we het dan weer hebben over dat één vlees worden? De ultieme uiting van het één vlees worden van man en vrouw is dat er een nieuw leven geboren wordt. En dat is ook precies eigenlijk waar het allemaal op uitdraait, als al die stukjes cake in de geschiedenis weer bij elkaar komen. Want wat gebeurt er aan het einde als Christus alles weer terugbrengt onder de Vader? Dan wordt als laatste vijand verslagen de dood. En zal iedereen levend zijn. Er zijn veel meer overeenkomsten tussen deze twee verhalen. En iets wat voor ons dus heel normaal is, man en vrouw, daar zitten heel veel diepere lagen in. Nou, ik zal er nog eentje uithalen. Dat zijn ook weer van die moeilijke teksten van Paulus. Dan gaat het weer over dat complement, maar wat zegt hij dan? Wat in ons leven zijn we bezig om God beter te leren kennen. En daar bidt Paulus ook voor. De grootte van zijn liefde te leren kennen. En zo zegt hij dan, zo te groeien tot het volledige complement van God. Poh, dat klinkt weer ingewikkeld. Maar ook dit kun je weer uitleggen aan de hand van het voorbeeld. Maar nog even een andere tekst die ongeveer hetzelfde zegt. Volwassen worden in geloof. Paulus zegt, dat is opnieuw dat groeien tot het volledige complement van God. Oké, moeilijke taal. Maar hoe zit het dan met man en vrouw? Inderdaad, hè, als je trouwt, dan is dat zo dat man en vrouw elkaar aanvullen, dat ze weer een geheel worden. Maar het is niet dat ze elkaar al perfect aanvullen op het moment dat ze gaan trouwen. Hè, dan heb je nog die mooie roze wolk in het begin. Maar dan wordt het echt moeilijk, want dan moet je elkaar gaan leren kennen, moet je investeren in elkaar, dan moet je echt nog naar elkaar toe groeien. En dat is eigenlijk ook het beeld wat Paulus hier gebruikt. We komen tot geloof, we zijn onderdeel van het lichaam. Inderdaad, hè, wij gaan uiteindelijk, Christus zal door ons heen weer alles bij hem brengen. Maar ja, we kunnen nog dichter naar hem toe groeien. Dat is eigenlijk wat de tekst zegt. We kunnen God beter leren kennen, we kunnen meer van zijn liefde leren kennen. Wat ons ook gelijk beter in staat stelt om zodat God door ons heen dat weer bekend kan maken. Maar dat is dus eigenlijk wat we hier op aarde doen. Eigenlijk zijn we een soort van in ons huwelijk met Christus hem iets beter leren kennen op aarde. Dat is eigenlijk wat we aan het doen zijn. Groeien in geloof. En volwassen worden, noemt hij dat dan ook. Nou ja, en soms zie je dat, hè, van die schattige plaatjes van oude mensen die een soort van bijna vergroeid zijn in elkaar, die al zo lang samenleven, die elkaar naadloos aanvoelen en nog steeds dichter bij elkaar zijn gekomen. Zoiets stelt Paulus ook voor zich, alleen dan met ons. Nou, en ik zat eraan te denken, misschien zit er zelfs nog een link met dit vreemde stukje tekst uit Genesis, dat hij eerst met de dieren begon. Want een van de dingen die dus de dieren ongeschikt maakte om de mens aan te vullen was dat de dieren niet op dezelfde hoogte stonden, dat de dieren niet net zoals de mensen de geest van God in zich hadden. En eigenlijk, als wij op aarde bezig zijn, wat missen we nou eigenlijk op aarde? Waarom gaan we nog zo vaak de fout in? Dat is eigenlijk ook omdat we een stukje van die kracht van God, een stukje van die geest van God niet in zijn volle volledigheid hebben. We missen daar iets van. En misschien is het steeds meer groeien naar Christus toe, ook wel steeds meer die geest in je leven laten werken. En uiteindelijk, als we een nieuw lichaam zullen krijgen, hebben we zelfs een lichaam wat door geest geleid wordt. Dus dan zijn we daadwerkelijk in staat om een soort van de tegenover van Christus te zijn. We zullen een lichaam hebben wat gelijk is aan hem. Misschien zat daar ook nog een link in, maar misschien wil ik nu ook wel te veel erin zien hoor, dat zou kunnen. Oké, hoeveel vragen bent u tegengekomen? Ik had er eigenlijk een soort prijsvraag even moeten maken. Hè? Want we hebben dit verhaal besproken, het verhaal van man en vrouw. Maar eigenlijk laat het dus iets zien van de motieven van God, waarom hij begon. God was compleet in zichzelf. Maar om die relatie aan te gaan, begon hij met scheppen. En hij maakte eerst Christus. In Christus werden wij al uitgekozen. En hij ging verder met de schepping. Wat is ons doel? Ons doel als gemeente is dus om te groeien, hem beter te leren kennen, zodat hij door ons heen alles weer bij Christus terug kan brengen. Hè? Dat tweede stukje in dat eerste stukje. Om dan uiteindelijk dat weer in de cake te krijgen en het weer compleet te maken. Ja, en dat is dus eigenlijk ook waarom God ons nu al heeft uitgekozen. Omdat hij ons daarvoor gaat gebruiken. En onze relatie met Christus kan je dus ook eigenlijk één op één vergelijken met de relatie tussen een man en een vrouw. Hoe zij elkaar aanvullen, hoe zij elkaar lief hebben, is één op één over te zetten op onze relatie met Christus. Nou, en waar we dus nu mee bezig zijn, dat is dat groeien, dat is elkaar beter leren kennen. Misschien zat je eerst ook nog op een roze wolk toen je voor het eerst tot geloof kwam. Maar daarna volgt ook daarin weer dat proces van vallen en opstaan, beter leren kennen, groeien. Nou, wat ik in ieder geval hoop, is dat u iets meer gevoel hebt gekregen bij dat enorme plan van God. Dat u iets meer gevoel hebt gekregen bij die misschien ingewikkelde woorden die we soms lezen. En dat misschien zelfs uw ogen een klein beetje gaan glinsteren als u dat soort teksten leest. Daar wil ik bij laten voor vandaag. Amen.